Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. De afgelopen week zijn er in Nederland 4036 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 1448 meer dan vorige week. In de studio hebben we hier verslaggever Chris van Mersbergen. Chris, dit is de vijfde week op een rij dat het aantal besmettingen stijgt. Hoe zorgelijk is dit? Ik vind 4000 best wel een groot getal.
Ja, is ook heel veel, kun je zeggen. Het is aan de ene kant heel zorgelijk, omdat het aantal dus nog steeds toeneemt. En 4000 is gewoon veel. Dat betekent dat het natuurlijk moeilijker te controleren is. Bijvoorbeeld met bron- en contactonderzoek. Je moet iedereen die besmet is nabellen. En er zijn contacten. Dat wordt ook steeds moeilijker. Blijkt ook uit de cijfers. Wat positief is, is dat het virus nog steeds vooral onder jongeren blijkt huis te houden, zeg maar. En het aantal ziekenhuisopnames is zelfs gedaald de afgelopen week. Dus dat betekent dus dat in de ziekenhuizen niet terug te zien is dat het coronavirus groeiende is. Dat het...
Maar hoe kan dat dan? Want het is de vijfde week op een rij. Meestal zien we na twee weken toch wel dat het aantal... Ja, dan word je dus ziek. Ja. Dan zou je dus ook anderen moeten besmetten. Hoe is dat verschil te zien?
Ja, blijkbaar is het dus zo dus dat het virus niet echt overslaat vaak van jongeren op ouderen. Je ziet dat in de ziekenhuizen komen vooral de ouderen terecht. Dus het blijft onder de jongeren. Dus daarom is het dus zo dat het in de ziekenhuizen rustig blijft. Dus dat, blijkbaar lukt dat Nederland heel goed om het bij de goede groepen mensen te houden. Zo zou je het kunnen zeggen. Dus
maar zien jongeren minder ouderen? Gedragen ouderen zich anders?
Ja, misschien is het zo dat alle maatregelen, dat mensen die weten dat ze voorzichtig moeten doen met het virus, dat die dat ook doen. Dat was natuurlijk eerst allemaal nog leren en toen wisten we het allemaal nog niet zo goed. Nu wel. Dus misschien dat het wel zo is dat ongemerkt ons leven zo ingericht is dat je dus gewoon betere resultaten krijgt. Dus dat de maatregelen in die zin wel effect hebben.
Ja, we spraken daar ook eerder vandaag over met opiniepeiler en sociaal geograaf Maurice de Hond.
Inderdaad hebben we nu dit aantal besmettingen, iets van 600 per dag. Maar wat erop lijkt op dit moment, dat blijkbaar die mensen niet zo ziek zijn geworden zoals in maart. En vermoedelijk heeft de meerderheid van de mensen die besmet zijn, hebben niet eens symptomen.
Ja, wat zeggen andere deskundigen hierover?
Nou, Jaap van Dissel was vanochtend of vanmiddag te gast bij de Tweede Kamer. En die bevestigde eigenlijk dat de mensen die ziek zijn gemiddeld een mildere variant hebben. En dan moeten we een mildere variant goed uitleggen. Het is dus zo, omdat het jongere mensen zijn, daarvan is bekend dat ze minder last hebben van corona. Oudere mensen hebben meer last. Dus dat is eigenlijk het verschil. Dus daarom is het zo dat je gemiddeld kunt zeggen, mensen hebben er minder last van. Maar dat komt omdat het dus jongere mensen zijn.
Het is dus geen mildere variant, nee, we reageren er gewoon zelf anders op. Mensen die het krijgen.
De mensen die het krijgen reageren er hetzelfde op, maar het zijn meer jongeren en die hebben minder klachten. Dus zo kun je dat verklaren.
Specifiek zeggen, ja. Er wordt ook wel scheef gekeken naar mensen die op vakantie gaan naar het buitenland en het virus als souvenir mee terugnemen. Is dat terecht uit deze cijfers?
Dat is moeilijk te zeggen. Er is bekendgemaakt dat 9% van de mensen die besmet is geraakt, die officieel geregistreerd zijn, die is de twee weken hiervoor in het buitenland geweest. 22% was in Frankrijk, 16% in Spanje. Maar dat wil niet zeggen dat ze het virus daar hebben opgelopen. Dat kun je niet zeggen. Dus het zou kunnen zijn dat een voor gedeelte dat het meegenomen wordt. Maar dat is niet sowieso geen enorm percentage. En je kunt het ook nog niet echt bewijzen. Dus.
Maurice de Hond was een van de deelnemers van de experttafels die vandaag door het ministerie van Volksgezondheid zijn georganiseerd. Aan deze tafel zijn de plannen van het kabinet al besproken om een nieuwe golf van besmettingen te voorkomen.
Luister minder naar het RIVM en OMT. En het slechtste wat mensen kunnen doen is in paniek raken en angstig worden. Want dan maken ze hun eigen leven veel moeilijker dan de echte dreiging om besmet te worden met het virus op dit moment. Een van de dingen die bijvoorbeeld inmiddels al breed bekend is, is je wordt niet besmet via voorwerpen. Die kans is vrijwel nul.
Ja, er zijn verschillende uitspraken die Maurice de Hond hier doet. Allereerst minder luisteren naar het RIVM. Zijn er meer deskundigen die die visie delen?
Zo expliciet niet. Het is wel zo dat er een steeds bredere groep deskundigen opstaat die hun zegje willen doen. Maurice de Hond is nu onderdeel van een hele grote groep deskundigen die inderdaad dus is uitgenodigd. Daar zitten heel veel hoogleraren bij. Het is echt, je zou kunnen zien als een steeds groter wordend kippenhok wat ook zegt van ja, je moet ook hier naar kijken, je moet ook daar naar kijken. Het is natuurlijk wel zo dat al vanaf het begin aan steeds meer het geluid kwam van de OMT zijn allemaal medische deskundigen. En inmiddels zou je ook iets breder moeten kijken, zeg maar. Dus er komen steeds meer mensen uit verschillende vakgroepen bij die iets te zeggen hebben en die op zich ook af en toe of vaak regelmatig wel zinnige dingen bij te dragen hebben. Dus dat zie je wel. Maar om nou in het algemeen te zeggen van het OMT praat onzin, ik denk dat die daar
Maar verwacht je dat die adviezen worden meegenomen? Want volgens mij heet het project Lessons Learned. Ja. Verwacht je dat die lessen ook echt worden meegenomen?
Nou, in de praktijk is het natuurlijk wel zo dat volgens mij dat er mensen in de verschillende delen van de maatschappij zijn die best wel nuttige aanvullingen kunnen doen in plaats van hoe je adviezen en beleid praktisch vorm kan geven. Dus dat lijkt me niet verkeerd. Maar je moet misschien wel uitkijken met dat iedereen mee mag praten en dat je kunt niet iedereen natuurlijk zijn zin geven. Of
het moet uiteindelijk stellen. Ja. En dan deed hij nog een opvallende uitspraak, namelijk die over voorwerpen. Hij zegt, je kan het virus niet oplopen door een voorwerp aan te raken waar mogelijk het virus op zit.
Niet of nauwelijks. Het heeft natuurlijk een tijd geduurd voordat het bewijs over het coronavirus verzameld kon worden van hoe loop je het nou op. Inmiddels is de algemene conclusie of gedachte wel dat het inderdaad niet zo vaak gebeurt door voorwerpen aan te raken. Dus daar heeft hij op zich gelijk in.
Maar waarom was ik mijn handen dan stuk?
Nou, omdat het heel goed is om je handen te wassen. Het is lekker, lekker fris, sowieso. Het is sowieso nooit verkeerd om je handen te wassen. Het helpt ook tegen het verspreiden van andere ziekten. Dat moet je ook niet vergeten. Het is voor onze algemene hygiëne ook heel goed. In het geval van het coronavirus kun je zeggen dat het misschien een 0,5% is of zo. Of misschien wel minder. Maar dat, ja, het is sowieso goed om het te doen. Dus om nou te zeggen van je hoeft het niet te doen. Dat is ook weer wat overdreven, zou ik zeggen.
Dat is dan ook weer overdreven, precies. De politie die heeft in een omgebouwde paardenmanege in Nijenvee de grootste cocaïnewasserij in Nederland ooit ontmanteld. We hebben contact met Thomas Aling, woordvoerder van de politie. Ja, Thomas, kan je ons uitleggen wat een cocaïnewasserij precies is?
Een cocaïnewasserij is, het woord ook zegt. Ergens zit cocaïne in opgelost, in de kleding of in dit geval kool, steenkool. En dat moet er weer uit. Gehaald worden. En dan wordt het weer met een ander oplosmiddel eruit gehaald. En vervolgens heb je daar weer pure cocaïne. In heel veel gevallen gebeurt het natuurlijk dat er cocaïne in blokken, bijvoorbeeld tussen de bananen, wordt gegooid en hier naartoe komt. Maar er zijn heel veel andere smokkelmethoden. En het oplossen van de cocaïne in kleding of in dit geval dan ook kool, steenkool hebben we het dan over. Dat is ook een manier. Wel wat bewerkelijk. Maar als je gaat kijken naar wat zij hier ongeveer per dag ermee verdienden, betaalt het zich wel weer terug.
Ja, want hoeveel verdienden ze ermee?
Het staat echt tussen de 150 tot 200 kilo per dag wat daar uit werd gehaald. En dat kunnen we een beetje uit de locatie halen, hoe groot was en de machines en de hoeveelheid mensen die er rondliepen. En als je nagaat dat zo'n 150 tot 200 kilo per dag goed is voor zo'n 4,5 tot 6 miljoen euro, nou dan gaat dat aardig hard natuurlijk.
Per dag?
Ja.
En hebben jullie enig idee hoe lang dit al aan de gang was?
Nee, nog niet specifiek. We hebben deze mensen natuurlijk allemaal aangehouden en we gaan natuurlijk achterhalen om te kijken van hoe lang zij hier naar bezig zijn geweest en wat hun uiteindelijke productie is geweest. We kunnen wel zeggen dat dit de grootste is zo in opzet ooit in Nederland. Toen wij binnen vielen daar zo, troffen wij een hoop verdachten aan. 17 verdachten en zagen ook echt dat er een 24-uursklok eigenlijk min of meer was. Hè. Mensen konden daar slapen en konden daar verblijven als ze niet aan het werk waren. Dus je hebt dat een dag- en een nachtshift, om even zo aan te geven.
Een serieus bedrijf dus eigenlijk?
Dat is eigenlijk een serieus bedrijf, inderdaad, die zich bezighield met het witwassen van de coke.
En hoe hebben jullie deze plek eigenlijk gevonden?
Ja, uitvoerig recherchewerk. En dat was wel heel mooi recherche, maar het onderzoek gaat nog gewoon door. En het is, als ik dat nu allemaal ga vertellen, wat lastig voor andere onderzoeken die er nog lopen. Die kunnen dan in gevaar worden gebracht. Dus nu kan ik het nog helaas niet vertellen.
Er zijn verdachten aangehouden. Het zou gaan om de paardenmanege van een 64-jarige man die daar woont met zijn 92-jarige moeder.
Mm-hmm. Ja, en die meneer is hier ook aangehouden. En natuurlijk de mensen die daar aanwezig waren. En wat opvallend was, is dat we daar 13 Colombianen hebben aangehouden. Internationale drugswereld is het logisch dat je mensen uit het buitenland aantreft. Maar nogmaals, de grootte hierin en dan hier 13 mensen van Colombiaanse nationaliteit, dat is toch wel een behoorlijk fors.
Ja, ik had ook de auto gezien waarmee jullie, ik weet niet of je een auto kan noemen, maar waarmee jullie naar binnen zijn gegaan. Ik zou denken, dan verwachten jullie groot geschut daar. Dit is heel serieus.
Ja, die auto die je hebt gezien, die is een loods. En mensen zitten daar op een goudmijn. Hè? Dus het is wel zorgen dat ze het wel heel goed beveiligd hebben. En we treffen soms locaties aan, zoals deze. die gebarricadeerd zijn met stevige stalen hekken. Nou, en als je dan als politie aankomt en je loopt eerst te rommelen met dat hek om dat open te krijgen. Nou, alles hangt vaak ook in de camera's. Alles is zichtbaar dan. Nou, dan wordt van alles wel daar weggehaald en dan kunnen we deze mensen ergens in de weilanden gaan aanhouden. Dus snelheid is belangrijk om te voorkomen dat er bewijsmateriaal wordt weggegooid. Maar ook voor de veiligheid. Want dat betekent ook als we naar de binnen gaan dat we gelijk controle willen hebben. En dan is in dit geval de auto die we hier hebben gebruikt al heel erg handig en goed. Want je komt in één keer binnen en je voorkomt dat je voor een dichte deur blijft staan. Dat is niet de bedoeling.
Vandaag verschijnt de lang verwachte biografie van Prins Harry en zijn vrouw Meghan. Het boek met de titel Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family is door twee Britse royalty-verslaggevers geschreven. Engeland-correspondent Suze van Kleef. Suze, hebben Harry en Meghan aan dit boek meegewerkt?
Nee, in ieder geval niet direct. Er is wel een hoop om te doen geweest. De tabloids die schreven eerst dat ze wel meewerkten. Dat deed een hele hoop stof opwaaien. Maar toen het boek uitkwam, heeft de woordvoerder van Harry en Meghan in een keurig statement gezegd dat ze niet zijn geïnterviewd voor dit boek. De twee auteurs die zijn lid van de Royal Press. Dat is het officiële groepje Koninklijk Huisverslaggevers. Dat soms net iets dichter in de buurt mag komen dan andere journalisten. En zij baseren dit boek op hun ervaringen in de Royal Press en op bronnen die dichtbij Harry en Meghan zouden staan, dus vrienden en medewerkers, et cetera. Maar ook op bronnen binnen Buckingham Palace voor de Queen, Kensington Palace voor Kate en William. En minimaal twee bronnen die Harry en Meghan direct quoten, dus hen direct citeren. En in totaal spraken de auteurs met meer dan 100 bronnen, dus zeer uitgebreid onderzoek gedaan.
Is dat waarom dit boek zo bijzonder is?
Ik vind het eigenlijk vooral bijzonder omdat het gaat over... Normaal is een royal biografie, het gaat eigenlijk over het hele leven van een lid van het Koninklijk Huis tot nu toe. Maar dit gaat over een paar jaar. Vanaf het moment dat Harry en Meghan elkaar ontmoeten, tot dat ze voor het eerst na 3 maanden ik hou van je zeiden, tot hun huwelijk. En tot het moment vooral ook dat die verwijdering tussen hen en de rest van het Koninklijk Huis begon. Dus het gaat eigenlijk over de afgelopen paar jaar waarin die spanningen tussen dit koppel aan de ene kant en het Koninklijk Huis aan de andere kant steeds verder opliepen. En doordat het dus maar over een paar jaar gaat, is het ook erg gedetailleerd. En ook vooral uit hun perspectief geschreven. En zo wordt het ook gemarket. Hè. Het geeft een inkijkje in waarom die twee uiteindelijk terugtraden uit het Koninklijk Huis.
En als we dan zo'n inkijkje krijgen, staan er dan nog dingen in die wij niet wisten?
Ja, nou, er zijn de afgelopen week al best wel wat voorpublicaties geweest. Ik zag net dat The Independent vanochtend een live blog heeft terwijl ze het boek aan het lezen zijn.
Oh, wauw.
Wat ik zelf wel interessant vind is dat het heel erg veel gaat over de spanningen tussen William en Harry. Hè? Want vaak gaat het verhaal dat Kate en Meghan ruzie hebben. Dat narratief van die twee vrouwen. Maar je hoort nu toch steeds vaker dat dat niet zo is. Dat het gaat over die gecompliceerde relaties van die twee broers. En daar legt dat boek ook de nadruk op. Dus William die zou in het begin van de verkering van Harry en Meghan een beetje wantrouwend zijn geweest. Hij zou zich af hebben gevraagd of Meghan wel de juiste intenties had met zijn broertje. Hij zou Harry zelfs hebben gevraagd of hij niet gewoon verblind werd door lust. Hij zou tegen Harry hebben gezegd, maak nou geen haast met die relatie, neem nou je tijd om haar te leren kennen. Nou, dat zou bij Harry totaal in het verkeerde keelgat geschoten zijn. Hij vindt dat zijn broer daarover vol vooroordelen is, snobistisch. Hij is boos over dat andere leden van het Koninklijk Huis ook weinig op zouden hebben met Meghan. Eigenlijk geen toekomst hadden gezien in die relatie. Medewerkers van het Koninklijk Huis zouden haar Harry's showgirl hebben genoemd. En algemener beeld rijst eigenlijk op dat Harry zich toch een beetje verstikt en onderdrukt zou hebben gevoeld door zijn broer, de troonopvolger William. En dat ze moeite hebben met die hiërarchie in de familie en dat ze ook zich niet serieus genomen voelen en ook niet toen ze eruit wilden stappen. Kijk, je ziet dat Meghan toch vaak de schuld krijgt, hè, van het vertrek van deze twee. De Mexit wordt het niet voor niets genoemd. Maar dit boek legt toch vooral de nadruk op dat Harry er klaar mee was. Hij wilde stoppen als royal en dat het zijn beslissing is.
Ja, nou zeg je, heel veel spanningen onderling in die koninklijke familie. Zorgt dit boek niet voor nog meer olie op het vuur?
Nou, ik denk in ieder geval niet voor minder. Kijk, ze hebben een statement uitgedaan dat ze niet hebben meegewerkt. Maar ze hebben niet echt uitgesproken afstand gedaan van de inhoud. En het verhaal gaat ook dat ze hun vrienden zelfs toestemming hebben gegeven om mee te werken aan dit boek. Of dat waar is, dat is dus niet helemaal duidelijk. Kijk, het boek claimt dat Harry en William dit voorjaar zo slecht met elkaar omgingen dat ze amper meer met elkaar spraken. Dat die relatie tussen die twee echt heel erg verstoord is. William komt er ook niet heel erg lekker uit af en toe. Dus hij lijkt toch een beetje kil, niet echt verwelkomend. Dus ja, bronnen in het boek ook, die sluiten niet uit dat ze op termijn weer wat dichter bij elkaar komen. Maar op dit moment kan je zeggen dat die relatie niet overloopt van warmte en liefde.
Nee, en nou had Harry ook niet zo'n hele goede relatie met de hofmedewerkers.
Ja, daar zijn een aantal van ook gesproken. Harry zelf had op zich een prima relatie. Maar er zijn een aantal hofmedewerkers die zeggen over Meghan dat ze verwend was, moeilijk mee te werken, et cetera. Dus daar is het koppel vanzelfsprekend ook kwaad over. Dat ze in zo'n daglicht worden gezet. Dus dat zijn ook bronnen die gesproken zijn voor dit boek. Die hebben dus moeite met de medewerking van Meghan.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als jij alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers,
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.